Broeders, zusters en vrienden, ik wil vanmiddag graag beginnen met u een gedeelte te lezen uit Johannes 5. Johannes 5, vanaf vers 1, waar staat: na deze was een feest der Joden en Jezus ging op naar Jeruzalem. En er is te Jeruzalem aan de Schaapspoort een badwater, het welk in het Hebreeuws toegenaamd wordt Bethesda, hebben de 5 zalen. In dezelfde lag een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden, wachtende op de roering des waters. Want een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Die dan eerst daarin kwam na de beroering van het water, die werd gezond van wat ziekte hij ook bevangen was. En al daar was een zekere mens die 38 jaar een krank gelegen had. Jezus, ziende deze liggen en wetende dat hij nu lange tijd gelegen had, zeide tot hem: wilt gij gezond worden? De kranke antwoordde hem: Heer, ik heb geen mens om mij te werpen in het badwater, wanneer het water beroerd wordt. En terwijl ik kom, zo daalt een ander voor mij neder. Jezus zeide tot hem: sta op, neem uw bed op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn beddeken op en wandelde. En het was Sabbat op dezelfde dag. De Joden zeiden dan tot degene die genezen was: het is Sabbat, het is u niet geoorloofd het bed te dragen. Hij antwoordde hun: die mij gezond gemaakt heeft, die heeft mij gezegd: neem uw bed op en wandel. Zij vragen hem dan: wie is de mens die u gezegd heeft: neem uw beddeken op en wandel? En die gezond gemaakt was, wist niet wie hij was. Want Jezus was ontweken, alsof er een grote schare in die plaats was. Daarna vond hem Jezus in de tempel en zeide tot hem: zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. De mens ging heen en boodschapte de Joden dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had. Tot zover. Ik heb net eens rondgekeken en ik heb geen rolstoelen in de zaal gezien. Dus... en ook niet iemand die 38 jaar ziek is. Dus je vraagt je af vervolgens wat je met een schriftgedeelte, als dit vandaag dan nog moet. Want zo is het dan toch. En ik heb vanmiddag echt geen boodschap voor u, dat als u 38 jaar ziek bent en wacht op genezing, dat u dan vanmiddag genezen kunt worden door hier in het doopvont in te gaan of iets dergelijks. Dat is ook niet de Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap is veel groter dan die. En het is zonder meer zo dat deze wonderen die de Heer Jezus deed en alles wat hij deed in de praktijk tekenen waren van de grote dingen die door hem later zouden gebeuren. En ik moet u zeggen, die genezing waarover hier gesproken wordt is een genezing waar velen van ons deel aan hebben gekregen, vooropgesteld dat we de geschiedenis niet letterlijk interpreteren, maar inderdaad begrijpen dat deze letterlijke historische gebeurtenissen profetisch zijn voor wat later, sinds de opstanding van Christus, tot in onze dagen volbracht zal worden. Het is opmerkelijk om te zien hoe de hele achtergrond van deze geschiedenis inderdaad spreekt over de dagen waarin wij leven en over het werk wat de Heer ook aan ons wil doen of wellicht inmiddels gedaan heeft. In ieder geval wordt gesproken over de Heer Jezus die opging naar Jeruzalem. Dat vinden we wel vaker in de Bijbel, moet ik u zeggen. Maar wij weten alle dat die weg van de Heer Jezus naar Jeruzalem in de praktijk er een was die niet alleen gevaarlijk was, maar bovendien was het een weg die op een teleurstelling voor velen althans uitliep. Het is zonder meer zo dat de belangrijkste gelegenheid waarbij de Heer Jezus naar Jeruzalem ging, dat die werd onderbroken doordat de Heer Jezus vanaf de Olijfberg de stad zag en weende over de stad en aankondigde dat weliswaar de koning hier onderweg was, degene die kwam in de naam des Heren, maar dat niettemin dat koninkrijk in Israël en in Jeruzalem niet zou openbaar worden, maar dat integendeel Jeruzalem verwoest zou worden. En elke avond van de dagen die resten, dat waren er nog maar 4 overigens, bij elke avond van de dagen die de Heer Jezus toen resten, bracht hij door op de Olijfberg, sprekende over de dingen die inderdaad Jeruzalem en daarmee het Joodse volk, maar uiteindelijk ook de wereld en de volkeren zouden overkomen. Want hoe dan ook, men meende dan wellicht, Lucas 19, dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. Maar tot op heden is het nog steeds niet openbaar geworden. Het wacht inderdaad op de openbaring van Jezus Christus. Zeg maar gewoon, het wacht op zijn wederkomst in de toekomst. Dat neemt echter niet weg dat ook in onze dagen, waarin dat koninkrijk van Christus niet openbaar geworden is, dat ook in onze dagen de Heer een groot werk doet. Een werk wat hij doet inderdaad vanaf de troon. Weliswaar niet de troon van zijn vader David in Jeruzalem, zelfs niet de troon van zijn vader Adam, want dat is een volstrekt Bijbelse gedachte overigens, maar hij is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen, of hoe dat bij gelegenheid maar genoemd mag worden, in alle nieuwtestamentische Bijbelboeken. Wij kennen de Heer Jezus Christus uitermate verhoogd en gekroond met eer en heerlijkheid. Hetgeen echter niet betekent dat wij voor onze dagen verwachten dat hij zich zal openbaren aan ons of aan de wereld. Maar wij leren uit de schrift dat hij in afwachting van zijn wederkomst en zijn openbaring zich een volk verzamelt uit de heidenen voor zijn naam. Het is een misverstand te denken dat in onze dagen zo langzamerhand het koninkrijk Gods, dan wel het Messiaanse Rijk, langzamerhand op aarde zal plaatsvinden of zal openbaar worden. Velen hebben dat gedacht, in een vorm van wishful thinking denk ik dan altijd maar. Men zou dat graag willen, maar niettemin is dat niet in overeenstemming met de wil Gods. De wil Gods in onze dagen is dat mensen, individuele mensen, tot geloof komen in het woord Gods en daarmee in de Heer Jezus Christus, die hem aanvaarden, wel niet in de eerste plaats als de beloofde koning, maar die hem aanvaarden, accepteren als hun verlosser, als hun zaligmaker, als de hoge priester van het nieuwe verbond, als hun heer, als hun heiland of hoe dat maar heten mag. En waar het om gaat, dat is dat op die wijze wij, als wij tot geloof komen, getrokken worden uit een zondige wereld, uit een duistere wereld, uit een wereld bovendien die ooit het licht, namelijk de Heer Jezus Christus, verworpen heeft, opdat wij zouden verzameld worden tot een hemelsvolk met inderdaad een hemelse toekomst. En dat is het werk wat de Heer in onze dagen doet. Dat is ook wat in al die tekenen, ik kan het rustig zo zeggen, dat is ook wat in al de tekenen die de Heer Jezus deed, wordt uitgebeeld. En dat is ongetwijfeld ook het geval hier in Johannes 5. Ik weet niet of u zich ooit hebt afgevraagd wat dat betekent, dat alleen de eerste die in het water terechtkomt nadat het water in beroering gebracht is, dat alleen de eerste genezen wordt. Waarom de tweede niet en waarom de derde niet? Waarom alleen de eerste? Een heel eenvoudige reden is daarvoor. Dat is omdat die eerste een uitbeelding is van dat eerste volk Gods. Van dat volk dat bestaat uit eerstelingen, uit die mensen namelijk die tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus komen in afwachting van zijn wederkomst en in afwachting dus van de openbaring van zijn koninkrijk. En als straks in de toekomst dat koninkrijk van dezezelfde Jezus van Nazareth op aarde geopenbaard wordt en gestalte krijgt, dan weten wij, maar dat zal de wereld dan ook spoedig genoeg weten, dan weten wij dat voordat het zover was en voordat de Messias in de toekomst zijn voeten alsnog zal zetten op de Olijfberg, voordat het zover was, heeft hij zich een volk van eerstelingen, één volk, wel te verstaan, van eerstelingen verzameld uit de volkeren. Want wij hoeven niet te wachten op zijn wederkomst, integendeel, heden is de wel aangename tijd, zegt de schrift. En inderdaad, de tijd is in deze dagen bijzonder aangenaam, want degene die in onze dagen tot geloof komt, voor de wederkomst van Christus, krijgt inderdaad deel aan dat eerstgeboorterecht wat gegeven zou worden aan de gemeente van vandaag. Dat is waar het om gaat. Het lijkt geen enkele twijfel dat deze man die genezen wordt, inderdaad, een beeld is van de gemeente uit onze dagen. De eersteling, want dat is wat in de geschiedenis geïllustreerd wordt. Dat neemt niet weg natuurlijk dat dezezelfde gebeurtenis ook wel degelijk kan toegepast worden, niet alleen op de gemeente collectief, maar ook op de gelovigen individueel. Want het zal toch duidelijk zijn dat wat voor de gemeente als geheel van toepassing is, ook inderdaad van toepassing is feitelijk op een ieder van ons, op een ieder die gelooft. Dat is waar het om gaat. Maar goed, de Heer Jezus was hier onderweg naar Jeruzalem. Niet om zijn koninkrijk te openbaren, zoals uit de rest van de geschiedenis inderdaad blijkt. Maar hij was wel onderweg naar Jeruzalem. Kennelijk kwam hij Jeruzalem binnen via de schaapspoort. Dan ben je inderdaad vlakbij Bethesda. En als het er nou helemaal over gaat, voor zover ik er verstand van heb, als je de schaapspoort binnenkomt en je gaat naar de tempel, dan kan het niet missen, dan kom je voorbij Bethesda. Er zit weinig anders op, het is gewoon een vaste route. Dus je kiest voor die poort, noordelijk van de tempel is die gelegen, die schaapspoort, of was die gelegen. Dan komt men inderdaad langs deze wateren van Bethesda onderweg naar de tempel. En ik vestig uw aandacht op dat deze geschiedenis ook daadwerkelijk in de tempel eindigt. Hij begint bij de schaapspoort. Het begint bij naar Jeruzalem, dan de schaapspoort, dan Bethesda en dan in de, naar de tempel. En het is de logische volgorde bovendien. Daar gaat het trouwens ook om. Dat men in die tempel terechtkomt. Maar daarover straks. In ieder geval, er was een schaapspoort. Men zegt dat de schaapspoort gebruikt werd, of zijn naam ontleent aan, dat door die poort de schapen de stad binnengebracht werden die in de tempel geofferd zouden worden. Omdat het nu eenmaal de poort is die het dichtst bij de tempel gelegen is. Of dat zo is, weet ik niet, maar het ligt wel voor de hand. Maar het aardige is dan dat als de schaapspoort genoemd wordt en men gaat door de schaapspoort Jeruzalem naar binnen, dan impliceert het automatisch dat eigenlijk ieder die die schaapspoort doorgaat inderdaad in de tempel terechtkomt en daar geofferd zal worden. Dat ieder die die schaapspoort binnenkomt bestemd is voor Jehovah zelf, voor de Heer zelf namelijk. Dat is de gedachte. Alleen, dan moet dan eerst nog wel het een en ander gebeuren. Het wordt hier ook uitgebeeld. Geest even op die achtergronden in. Er staat, er was een bij de schaapspoort was een badwater, het welk genaamd wordt Bethesda in het Hebreeuws. Hetgeen betekent dat we het moeten vertalen. Nou, het betekent huis van barmhartigheid. Eigenlijk dus huis van het nieuwe verbond, huis der genade, want daar komt het op neer. Het huis van barmhartigheid, de plaats waar men barmhartigheid zou vinden. Een voor de hand liggende naam overigens voor een ziekenhuis, om het maar in gewoon Nederlands te zeggen. Er waren bovendien 5 zalen en het was 1 bad water. De aardigheid is nu dat water in de Bijbel zo zonder meer de uitbeelding is van het woord van God. En welk water je ook hebt, zeker in Jeruzalem, maar daarbuiten ook, welk water er ook is, ook speciaal daar waar het verzameld wordt, of dat nou Siloam is, of Bethesda, dat doet weinig uit. Als het water is, is het een beeld van het woord van God. Samengevoegd, samengestroomd in een bad, in een geheel, in een bassin zal ik maar zeggen. Maar het drukt uit de verzamelde woorden Gods tot één geheel, namelijk de schriften als zodanig. Maar ik moet er meteen bij zeggen dat in de tijd waarin dit geschiedt, natuurlijk dat water moeilijk wat anders kan voorstellen dan het water zoals we dat kennen uit het Oude Testament, het Oude Verbond namelijk. En hoewel het water is waarvan men zou moeten leven, waarvan men zou moeten drinken enzovoort, hoewel het dus noodzakelijk is om te kunnen leven, moet ik u zeggen dat juist zo'n verzameling water tamelijk levend bedreigend is. Om de eenvoudige reden dat als je erin valt, hè, dan is het niet best. En soms denk ik, als de brandweer ervan geweten had, nee, ik heb het niet over dat wij met zoveel mensen bij elkaar, wij hebben water genoeg hier, dus dat komt wel goed, hè. Maar als de brandweer ervan geweten had, bij wijze van spreken, dan zouden ze dat niet toegelaten hebben, want wat moet je met lammen en kreupelen en blinden rondom zo'n bassin? Stel je voor dat er iemand invalt. Dan zegt u, dan wordt hij genezen. Nee, dat is niet waar. Daar verdrinkt hij in. En zo is het met het woord van God. Want wat ook het woord Gods te zeggen heeft over ons, het is nooit veel goeds. En als u zegt, maar het woord Gods is toch de wet Gods, die heilig is en rechtvaardig en goed, dan zeg ik, ja, dat is precies wat ik bedoel. Het probleem is dat de wet heilig, rechtvaardig en goed is, maar u en ik zijn dat niet. En daar zit het probleem natuurlijk. Aan het water mankeert niks, aan de wet Gods mankeert niks, aan het woord Gods mankeert niks, maar aan ons mankeert alles. En waar wij met dat water geconfronteerd worden, zal blijken dat het niet een bediening des levens is, maar een bediening des doods. Een volstrekt Bijbelse uitdrukking in dat verband met betrekking tot het Oude Verbond. Men kan niet onder de wet leven en leven. Op het moment dat men met het woord Gods en met de rechtvaardige God te maken heeft, dan is men ten dode opgeschreven, ten dode veroordeeld. Dat is waar het om gaat. En vandaar dat er met het water in het Oude Testament, in de Oude Testamentse geschiedenis, inderdaad nogal eens het een en ander mis is. Weet u nog, Mara, het water in de woestijn? Die kon er wel van drinken, maar je ging er wel aan dood. Er mankeerde iets aan. En die bron bij Jericho van Elisa, weet u wel? Of was het Elia? Ik kan die twee nooit uit elkaar houden. Ik weet alleen wie het eerste was. Maar goed, die bron, die bedorven water. Men sterft eraan. En in onze dagen, men kan proberen te leven onder de wet Gods. Onder 10 geboden, wat mij betreft. Maar je gaat eraan dood. Eenvoudig omdat wij mensen tekortkomen. Onvolmaakt zijn, tekortkomen, verkocht zijn onder de zonde, of hoe die termen maar mogen luiden, in Romeinen hoofdstuk 7. Vandaar dat bij Mara in de tijd, in de geschiedenis van Israël in de woestijn, dat water zoet gemaakt moest worden. Het moest levend worden als het ware. Het water bij Jericho moest levend gemaakt worden. Het was ongezond, je ging eraan dood. En als u het mij vraagt, als je tegenwoordig in hetzelfde land water uit de kraan drinkt, kan het u niet aanbevelen in ieder geval. Hè? Afgezien van dat het op kilometers afstand naar chloor ruikt. Maar goed, gezond lijkt het me in ieder geval niet. Hè? Je kunt er water kopen in flesjes dat op Eden. Moet een goed merk wezen, zuster. Hè? Maar laat maar even zitten. Waar het om gaat is dat ook dit badwater een uitbeelding is van het woord Gods in het algemeen. Hoewel er een hoopgevende gedachte bij is. Want er wordt gesproken over 5 zalen. Vers 2. Dan denk je, dan zijn er 5 zoek. Want het is toch de wet Gods dat water. Er horen 10 zalen te zijn, want wij kennen 10 geboden. Heb je die? Maar er zijn er niet 5 zoek. De hele gedachte is dat inderdaad het woord Gods voorgesteld wordt door het getal 10. Maar de vraag is maar welke kant van dat woord Gods men kiest. Neemt men de wet Gods als een verzameling instructies en regels? Dat is, als je het mij vraagt, ik ga het nou niet uitleggen, maar het is Bijbels. Als je het mij vraagt, is dat de linkerkant van de wet Gods? De linker 5 dus, hè? De linkse 5 om zo te zeggen. Hè? Dan blijkt het een bediening des doods te zijn. Maar kiest men de rechterkant, dan ziet men de wet Gods als een uiteenzetting van wie God zelf is, wie hij is en wat hij doet. En dat is net zo goed wat wij vinden in diezelfde wet Gods. Dan blijkt die wet wel degelijk een bediening ten leven te kunnen zijn. En dat is maar waar het om gaat. Per slot, 5 is in de Bijbel nog altijd de aanduiding in beginsel van genade. 5 spreekt juist over genade in plaats van wet. En dat is ook hier het geval, want ook in het oude verbond, in de wet, de verzameling wetten die aan Israël gegeven werden, is wel degelijk sprake van genade, barmhartigheid en hoe dat maar heten mag. En zeker, als ik het eenvoudig zeg, zeker is het zo dat in het Oude Testament, in het oude verbond, het nieuwe wordt aangekondigd. En geleerd wordt dat men onder het oude weliswaar geen vrede zou kennen, maar het nieuwe verbond zou zijn mijn verbond des vredes, zei de Heer. Het oude verbond zou bovendien voorbij gaan, omdat de dood daarin heerst. En het nieuwe verbond zou inderdaad een eeuwig verbond zijn. Het zijn deze dingen die in dit badwater van Bethesda worden uitgebeeld. Want men vindt daar een grote menigte van kranken, blinden, kreupelen, verdorden. Wat er maar wezen mag. Wachtende op de roering des waters. Waarmee maar gezegd wil zijn dat het water zoals het daar zo lag in die vijvers of vijver. Dat het water zoals het daar was inderdaad geen geneeskracht had. Men kon erin verdrinken. Maar het was dus geen bediening ten leven. Het was een bediening des doods. En zoals gezegd. Als je als kreupel, als lamme of als blinde daarin terechtkomt, dan ben je helemaal slecht af. Dan kun je maar beter bij dat water uit de buurt blijven. Toch? Maar waar het om gaat is inderdaad dat hier gesproken wordt om zieken. Het water zou weliswaar ooit geneeskrachtige werking hebben, maar uiteraard alleen voor zieken. Dat water doet niemand enig goed, behalve dan degene die krank, blind, kreupel of verdord zijn. En zo is met het woord Gods. Het moet duidelijk zijn dat het woord Gods inderdaad leven kan brengen aan degene die dat leven missen. En dat is precies wat in vers 3 wordt uitgedrukt. Zieken. Namelijk blinden. Dat betekent dat ze geen licht hebben, geen licht zien, in duisternis wandelen. En aangezien licht hetzelfde is als leven, is blind zijn dus eigenlijk de uitdrukking van de dood. Gemakkelijk genoeg. De genezing van een blinde in de Bijbel is altijd de uitdrukking van hoe de doden worden opgewekt. Is altijd de uitbeelding van wedergeboren. Wedergeboorte. Er staat ook, wanneer wij tot de Heere bekeerd zullen zijn, zal de bedekking weggenomen worden en zullen de ogen ziende gemaakt worden. 2 Korinthe 3. En in het Oude Testament, in Jesaja en andere profeten, wordt inderdaad aangekondigd dat de blinden zouden zien. En zelfs dat een volk wat in duisternis wandelde, licht zou ontvangen. Maar daarmee leven, want dat is wat het uitbeeldt. Hetzelfde geldt trouwens voor kreupelen. Want zonder nou de details in te gaan, in het algemeen is het zo dat de kreupelen geacht wordt impotent te zijn. Sommige vertalingen geven dat woord ook zo zonder meer. Het heeft dus dezelfde betekenis, namelijk geen levenskracht. Men kan zich niet staande houden, men kan niet staan, kreupel. Beeld van de dood. En hetzelfde geldt voor verdorden, want in de Bijbel kennen wij vervolgens één verdorde hand die genezen werd. En verdord zijn wil dus zeggen dat men niet in staat is om te doen. Bij kreupel kun je zeggen niet in staat tot enige wandel. En bij verdord zeggen we niet in staat tot enige handel. Het is precies hetzelfde. Niet doen, niet staan of wandelen en niet doen en niet handelen. Dat is de gedachte. En daarmee is eigenlijk deze beschrijving van kranke, blinde, kreupel en verdorden een beschrijving van de natuurlijke mens, de natuurlijke mens die zondig is en die daarom ten dode is opgeschreven, van wie gezegd wordt dat het niet tot enig goed in staat is, dat hij onnut geworden is enzovoorts. En er is maar één positieve gedachte bij. Want als je onnut is en niet tot enig goed in staat, hebben we nog één positieve gedachte. Hoe cynisch het ook klinkt. Hij zal sterven. Er komt een eind aan. En God maakt er ook een eind aan. Aan het onnutte. Het wordt weggedaan. En dat is waar het om gaat. En dat is ook wat hier uitgebeeld wordt. Maar laat ik maar verder gaan. Er staat dat men wacht op de roering des waters, niet op het water, maar op de roering des waters. En dan wordt het zo fraai uitgelegd, en dat vind ik leuk hoor, vers 4, dat vind ik erg leuk, want er blijkt dat in sommige handschriften vers 4 wordt weggelaten. Dat vinden de lui die even terug dan die Bijbel hebben overgeschreven, want toen hadden ze in Haarlem de boekdrukkunst nog niet uitgevonden, weet je wel. Dus toen moesten ze nog met de hand schrijven. En toen hebben ze gedacht, nou, dat lijkt me zo'n raar vers, want een engel daalde neder op zee. Dat lijkt me zo onbijbels. Dat zou wel zijn geweest wat zij dachten dat er zou gebeuren of zoiets. En toen heeft men het weer uitgehaald. Men vond het te onwaarschijnlijk. Maar ik moet u zeggen, ik vind er niks onwaarschijnlijks aan. Onder de eenvoudige reden dat het bijbels een typologisch volstrekt te verklaren is wat hier staat. Water, daar verdrinkt men in. Wat men nodig heeft is niet water, wat men nodig heeft is leven, of zoals ieder van ons weet, levend water. Niet stilstaand water, maar bewegend water. Er moet leven in komen. En dat gebeurt dan, volgens vers 4, door een engel. Want een engel daalde neder op zekere tijd. Het is jammer dat hij niet van tevoren zegt wanneer die komt natuurlijk. He? Toch? Waak dan, want gij weet de dag nog de uren waarin de engel komt. Toch, om eens een tekst uit zijn verband te... Dat doet iedereen altijd, dus dat mag ik nou ook voor één keer dan. Ik zal het nooit meer doen. Goed. Maar een engel daalde neder op zekere tijd in dat badwater en beroerde het water. Een engel daalde erin af en bracht het water in beweging. En op het moment dat het water door de engel, de boodschapper Gods, want dat is wat engel betekent, door die boodschapper van Gods wegen in beweging was gebracht, dan was het water geneeskrachtig voor de eerste die daarin viel, want daartoe beperkt deze geschiedenis zich dan. En wat het uitbeeldt, mensen, dat is toch makkelijk genoeg. Als je alleen de linkerkant van de wet hebt, de wet van de verzameling wetten en regels van geboden en verboden vooral, heb ik begrepen. Hè? 10 geboden, zegt men. Als je mij vraagt, waren het 10 verboden? Nou, niet helemaal 10, maar meest verboden in ieder geval. Als je dat alleen hebt, dan heb je niks. Omdat je er niet aan kunt voldoen. En dat is niet wat ik uitgevonden heb. Dat zijn geen verzachtende omstandigheden die wij bedacht hebben. Dat heb ik van iemand als Petrus bijvoorbeeld. Die zei dat de wet een juk is dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En hij stemde ervoor dat die wet dus ook niet gelegd zou worden op welk mens, welke heiden dan ook, die tot geloof kwam. Handelingen 15. En Paulus zegt, de dingen die der wet onmogelijk waren, heeft God tot stand gebracht. Wat door de wet niet kon, is tot stand gebracht door God zelf en in bijzonder door de Heer Jezus Christus. Kijk, waar het om gaat, is dat we diezelfde wet, Gods, dat oude verbond, de verzamelde geschriften van het Oude Testament hebben, maar daarin spreekt God over zijn werk, maar meer in het bijzonder, hij spreekt daarin over zijn Zoon. Over het werk wat hij via de Heer Jezus Christus tot stand zou brengen. En het hele punt is dat wij in die schriften, in die oud-testamentische geschriften, de Heer Jezus Christus zouden herkennen. Dat is helemaal niet zo moeilijk, want we hebben nieuw-testamentische geschriften die ons wijzen op de Heer Jezus in het Oude Testament. Die ons erop wijzen hoezeer de wet en de profeten en de psalmen, de drie categorieën, hoe ze ons spreken over de Messias zelf, de verlosser en heiland. Dat is waar het over gaat. En wat de bedoeling is dat wij inderdaad in die oud-testamentische geschriften niet zozeer onszelf zouden herkennen, want daar gaan ze ook inderdaad niet over, maar dat we daarin onze heiland zouden herkennen. De bedoeling is dat God spreekt inderdaad over Christus zelf. Ik kan het nou moeilijk gaan uitleggen tot in de details, maar ik zeg maar zo, als God begint te spreken in het Oude Testament, wat zegt hij dan? Er zij licht. Over wie gaat dat? Wel, zegt het Nieuwe Testament, God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is. En als dus Genesis 1 zegt, er zij licht, wordt het uiteindelijk pas vervuld bij de verschijning van de Heer Jezus Christus zelf, die het licht der wereld is. Dat is maar één voorbeeld. Of wat dacht u, alles staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. Sommigen hebben een slechte spiegel of helemaal niet zo'n ding thuis. Die denken dat het over henzelf gaat. He? Maar goed, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis. En dat die heerschappij zal hebben over de hele aarde en over de zee en al wat daarin is. En over, wie is dat? Over wie gaat dat? Ja, zegt het Nieuwe Testament uitdrukkelijk, niet over de eerste, maar over de laatste Adam. Want het is de Christus, de beloofde Zoon Gods, die als Zoon van Adam, en dus als de laatste Adam, inderdaad de aarde, de zee, alles wat er is, aan zich zou onderwerpen en over de schepping zou heersen. En zo kan het nog uren doorgaan natuurlijk, want in beginsel geldt dat voor alle bladzijden van de Bijbel. Hij spreekt altijd over Christus zelf, op een of andere wijze. Soms bedekt, soms heel openlijk, maar het gaat erom dat wij dat zouden herkennen. En dan gaat inderdaad die schrift voor ons leven. Op het moment dat de engel des Heren, met hoofdletters, de Heer Jezus zelf namelijk, op het moment dat wij hem zien in het water van dat oude verbond, wat een bediening des doods was, maar op het moment dat we hem daarin zien, begint die schrift voor ons te leven en blijkt het niet een bediening des doods meer te zijn, maar inderdaad een huis van barmhartigheid, een bediening van leven. En dat is waar het om gaat. Wij zouden ons aan dat water toevertrouwen. Hetzelfde geldt uiteraard voor het water van de doop, in beginsel. Er zijn meerdere manieren om erover te spreken, de Bijbel zelf doet dat ook, maar een van de beelden die daarin naar voren komen is inderdaad dat ook het water van de doop een uitbeelding is van het woord Gods. Maar op het moment dat men zich aan dat woord Gods overgeeft, verliest men het leven. Dan sterft men. Want het woord Gods spreekt een totale veroordeling uit over de natuurlijke mens. De reden echter dat wij ons aan het woord Gods overgeven is niet om te sterven, of iets dergelijks. Maar is uiteraard opdat wij vervolgens door datzelfde woord nieuw leven zouden ontvangen. En dus schrijft de apostel Petrus aan zijn gelovigen, om zo te zeggen. Maar in ieder geval, hij schrijft aan gelovigen. En zegt, gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, namelijk het levende, het eeuwig blijvende woord Gods. 1 Petrus 1, de laatste verse. Want dat is waar het om gaat. Mag dan een bediening des doods zijn, maar wij zitten er niet mee. Want de positieve, bijbelse, blijde boodschap is inderdaad dat een eind gemaakt wordt aan het bestaan, aan het leven van die oude, zondige mens. Waarom? Wel, beter is de vraag waartoe. Waarom? Omdat hij zondig is. Maar wat is het doel ervan? Wel simpel, dat wij die zondaren waren, inderdaad nieuw leven zouden ontvangen. Het leven van Christus namelijk, het leven van een nieuwe schepping. Wedergeboren is het dus. En ook de doop in water, wat natuurlijk ook maar gewoon een beeld is, zeg ik nu maar een keer. Dat is niks anders dan een uitbeelding van dood en opstanding. Dus, van wedergeboorte. Van hoe de oude mens sterft en begraven wordt, verdwijnt in de diepte, is eigenlijk de gedachte. Om daarna uit die dood, uit die wateren weer op te staan. En of je in dat water nou een beeld ziet van dood, of je ziet in het water een beeld van het woord Gods, dat maakt in de praktijk geen enkel verschil. Het woord Gods is in de eerste plaats van oudsher en vanuit oud-testamentische tijd een bediening des doods. Het spreekt het oordeel uit over de natuurlijke mens. En terecht. Maar vervolgens is het zo dat waar dat oordeel uitgevoerd is, dat wil zeggen, waar de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, daar waar de Heer Jezus Christus onze zonden gedragen heeft op het hout, zoals Petrus zegt, daar zijn inderdaad onze zonden weggedaan. Daar rekent God ons niet meer als zondaren. Daar rekent God ons de zonden niet toe. Zoals ook David zei, zei Paulus. Zoals ook David zei, wel gelukzalig de man die God de zonde niet toerekent en wiens zonden vergeven zijn. En zo is het maar net. Maar God brengt een oordeel over die oude mens. En hij brengt vervolgens, en hij doet dat door de dood, het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. En vervolgens brengt hij nieuw leven uit de dood tot stand door, in beginsel, door de opstanding van Christus. Gij die wedergeboren zijt uit onvergankelijk zaad, zei Petrus, aan het einde van 1 Petrus 1, maar aan het begin zegt hij, dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus. Zodat het woord Gods en de opstanding van Christus rechtstreeks met elkaar in verband gebracht worden. En waar het om gaat, is het verschijnsel dat inderdaad het Joodse volk in de dagen van de Heer Jezus in elk geval, en voor de rest doe ik er maar het zwijgen toe vanmiddag, dat het Joodse volk leefde onder de wet, een bediening des doods. Een wet die zegt, gij zult niet werken op de Sabbat, enzovoorts. En dus mocht er ook niet genezen worden. En deze man die toevallig op de Sabbat genezen wordt, die krijgt grote problemen. Want de wet blijkt belangrijker te zijn dan het welzijn van de mens. Nee, dat was bij de Joden toen zo. He? Maar goed, laten we het er maar niet over hebben. Maar niet de wet is belangrijk, het welzijn van de mens is belangrijk. En het blijkt dat het woord Gods inderdaad een bediening is waardoor leven tot stand komt. Waardoor leven verwekt wordt. Het onvergankelijke zaad dat ons inderdaad eeuwig leven geeft. En wat hier aan de hand is in deze geschiedenis in Johannes 5 lijkt me duidelijk genoeg. De gedachte is dat deze engel uiteraard gewoon een beeld is van de Heer Jezus zelf, die nederdaalt in dat water en die daarmee de schriften, het dode woord en de bediening des doods tot leven wekt. En ook letterlijk deed hij dat, want als u dan toch eens wat in uw Bijbel wil lezen, let er dan eens op hoe de Heer Jezus met zijn tijdgenoten omgaat en wat hij hen voorhoudt. Wat hij doet namelijk is niet anders dan schriftplaatsen, meest onbekende, soms ook bekende, maar schriftplaatsen aanhalen uit dat Oude Testament en daar vragen over stellen. Opdat men eindelijk eens tot het inzicht zou komen dat die oud-testamentische profeten inderdaad spreken niet over de mens in de eerste plaats, niet over Israël in de eerste plaats, laat staan het Joodse volk, maar ze spreken in de eerste plaats over de Messias. Dat is waar het om gaat. Als je nu aan een Jood vraagt, wie is de knecht des Heren, zeggen ze, zijn wij. En ik vrees dat onder sommige christenen hetzelfde antwoord gegeven zal worden. Wie is de knecht des heren? Wij. Ja, niet dus. De knecht des heren is de Heer Jezus Christus zelf. Dat is maar waar het om gaat. En wij zouden hem niet met ons moeten verwisselen. We zouden moeten zien hoe inderdaad deze oudtestamentische schriften de komst aankondigen van de zoon van David, die inderdaad de zoon van God zou zijn en die inderdaad eeuwig leven tot stand zou brengen uit de dood. Dat is waar het om gaat. En dat wordt uitgebeeld in dit prachtige beeld van een engel die op zekere tijd nederdaalt in dat badwater en dat water beroert. En op het moment dat dat water beroerd wordt, op het moment dat de schriften tot leven komen, en op het moment dat die schriften blijken te spreken over de Heer Jezus Christus zelf, op datzelfde moment zijn ze geneeskrachtig en geven ze leven aan een ieder die zich aan dat water overgeeft. En zoals gezegd, daar verdrink je in, daar lijkt het sterk op, daar lijkt de doop trouwens ook op. U begrijpt nou meteen waarom doop natuurlijk onderdompeling is en geen besprenging. Het is een ondergaan in het water. Een beeld van de dood. Vandaar dat de term watergraf al een paar keer gebruikt is. Om maar snel aan te geven wat er de betekenis van is. Maar men zou zich daaraan overgeven. En er zijn maar twee mogelijkheden. Of men verliest het leven, maar dat verlies je toch. Dus daar is niks mee verloren. Of je ontvangt vervolgens nieuw leven, dat is maar waar het om gaat. Het aardige is natuurlijk ook de wijze waarop in het Nieuwe Testament overigens gedoopt wordt. Want sommigen menen dat doop iets specifiek nieuwtestamentisch is, maar dat is bepaald niet het geval. Elke fatsoenlijke Joodse synagoge heeft een doopvond. En er wordt gedoopt, niet door besprenging overigens, door onderdompeling. Het enige verschil met de doop zoals wij die kennen in het Nieuwe Testament is dat in het Nieuwe Testament die doop genoemd wordt voor de gelegenheid de doop van Johannes. Dat wil zeggen dat de mens die gedoopt moest worden, dat moest laten doen. En dat is het grote verschil met wat de Joden kennen als doop. Men moet het daar zelf doen. Zelf afdalen in het water, zelf ondergaan, zichzelf reinigen enzovoorts. En waarom dat is, ja, dat lijkt me duidelijk. Het is de wet. Onder de wet. En volgens de wet zou men zichzelf moeten reinigen. Volgens de wet is men onrein en op een of andere wijze zou men gereinigd moeten worden. En waar de wet zegt, doe dit en doe dat, zal men dus zichzelf moeten zien te reinigen. Iets wat volkomen onmogelijk is. Maar waar het om gaat is dat ineens in de nieuwtestamentische tijd, zal ik maar zeggen, verschijnt daar ene Johannes. Die zegt, bekeert u en niet en doopt u. Bekeert u en doopt u. Maar hij zegt, bekeert u en laat u dopen. Dat wil zeggen, men zou het een ander laten doen. Hij zegt ook niet, bekeert u en verzoent u met God. De Bijbelse boodschap in het Nieuwe Testament is dat men zich zou bekeren en zich met God zou laten verzoenen. Door de middelaar namelijk van het nieuwe verbond. Aan hem zou men zich overgeven en men zou eindelijk eens een keer ophouden met te doen en met te laten, in diezelfde samenhang zal ik maar zeggen. Men zou eindelijk eens ophouden te leven onder geboden en vooral verboden, maar men zou niet werken, zegt de apostel Paulus in Romeinen 4, men zou niet werken, maar geloven. Er staat er, geloven. Want degene die niet werkt, maar gelooft, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Men zou ophouden met werken om zichzelf aangenaam te maken voor God. Men zou ophouden om zijn blindheid te verdoezelen. Men zou zich overgeven namelijk aan de Heer Jezus Christus om door hem definitief gereinigd te worden, genezen te worden, eeuwig leven te ontvangen enzovoorts. Dat kost je het oude leven en dat is waar de mens zoveel bezwaar tegen maakt. Maar begrijp je me goed, de boodschap dat de mens door eigen werken zich zou aangenaam maken voor God, sterker nog, de boodschap dat de mens door eigen werken als God zou worden, wie heeft dat uitgevonden ook alweer? Dat komt van de duivel, de Zwarte Pietbroeder, want nou ja, de Satan kun je natuurlijk ook gewoon zeggen, de tegenstander of hoe je maar genoemd mag worden. Ik ben blij dat hij nauwelijks een naam heeft in de Bijbel. Maar waar het om gaat is dat hij degene was die zei, je moet zo en dan word je als God. Maar God is jaloers, die wil het liever niet hebben. Maar als je dat zo doet, dan word je als God. Eten van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar het gaat niet om kennis van goed en kwaad. Het gaat om kennis van leven. Het gaat erom, zei de apostel Paulus, dat al wat ik aan wettische zaken meegekregen had uit het jodendom, fariseer dat hij was, bij uitstek. Nee, ik bedoel positief, zo orthodox als wat. Hè? Maar hij zegt, het gaat erom dat ik dat schade en drek geacht heb om te komen niet tot kennis van goed en kwaad, dat heeft hij juist weggegooid, maar om te komen tot kennis van Christus en tot kennis van de kracht van zijn opstanding. Hem te kennen, dat is waar het om gaat. En dat is ook waar het hier in deze geschiedenis om gaat. Hem te kennen, deze engel die het badwater zou beroeren. En heb u natuurlijk goed opgelet en zegt u, ja, maar deze man werd wel genezen, maar niet door een engel die het badwater beroerde. En dan zeg ik, nou, toch wel. Want die engel die leven brengt in dat water, in het woord van God, de levende die zich in dat woord Gods bevindt, is uiteraard niemand anders dan de Heere Jezus zelf. En die verscheen hier. En stelde op het eerste gezicht een onbenullige vraag. Maar bij nader inzien heb ik hem leren begrijpen wat er zo moeilijk aan was. Hij vroeg namelijk aan deze man, wilt gij gezond worden? Wil men dat wel? Probleem is denk ik dat vele mensen, en ik bedoel in bijzonder godsdienstige mensen, religieuze mensen, of hoe het maar heten mag, liever niet gezond worden. Want anders hielden ze op godsdienstig of religieus te zijn. Die hielden ze op met werken. Dan hielden ze op met krabbelen over de grond, omdat ze nou eenmaal kreupel zijn en verdord. Dan hielden ze op met rondtasten in de duisternis, omdat ze nou eenmaal blind zijn. Als men genezen wil worden, dan komt men gewoon in geloof tot de Heer Jezus Christus. En dan zegt men, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijner. En dan zeg ik niet dat dan uw letterlijke ogen genezen worden, maar ik zeg wel dat u dan het licht zal opgaan. En dat u dan bijzonder helderziende zult worden, want wanneer men tot de Heer komt, zal hij de bedekking wegnemen, zegt de schrift. Dan zal men leven en licht ontvangen. Dan hoeft men niet tastend door het leven te gaan, maar dan weet men waar men aan toe is. Kan men zien, kan men in het licht wandelen. Maar ja, dan heb je weer mensen die zeggen, ja, maar het is zoveel licht, doet pijn aan mijn ogen, ik heb nodig een Polaroid nodig en dat soort dingen meer. Die zeggen, ik met een kleine beetje licht ben ik wel tevreden, enzovoorts. Maar de Heer is er niet tevreden mee. Hij heeft licht, heerlijkheid beloofd. Hij heeft leven, een overvloed aan leven. Leven en overvloed heet het trouwens. Heeft hij beloofd aan degene die tot hem komen en hij wil het ons geven. En in dat licht zouden wij wandelen en niet in de duisternis van de wet en niet in onze eigen onwetendheid, in ons eigen zoeken en tasten en stuntelen enzovoorts. Dat is ook nergens voor nodig. Maar de vraag is dus, wilt gij gezond worden? Wil je wel dat het licht schijnt? Wil je wel dat je ogen gaan opengaan? Wil je wel uit die geestelijke rolstoel? En ik denk niet dat ik nieuws vertel als ik zeg dat er helaas heel wat mensen zijn die je de voorkeur aangeven om ziek te zijn. Ik bedoel het nu letterlijk zelfs. Want als ze ziek zijn, zijn ze zielig. Als ze ziek zijn, krijgen ze hulp. Als ze ziek zijn, krijgen ze aandacht. En hoe duidelijker de ziekte blijkt, hoe meer van dat alles zij ontvangen. Ja, dat meen ik. Dat geldt niet voor alle zieken, maar er zijn er nogal wat, hoor. Dat wil ik u vertellen. En als je de mensen vraagt, hoe is het? Is het altijd slecht? Altijd dit, altijd dat, enzovoorts. En dan zeggen we, gaat het wel? Heb je hulp nodig? Kunnen we wat voor je doen? En zo komen de mensen aandacht, zijn ze belangrijk, enzovoorts. En zo gaan ze door het leven. Willen die gezond worden? We zijn waarachtig niet. Als ze gezond worden, moeten ze op eigen benen staan. Eigen verantwoordelijkheid dragen, enzovoorts. En in geestelijke... Ja, psychologie, broeders en zusters, niks bijzonders. Vraag het maar aan die dokter. Maar ook in geestelijk opzicht is hetzelfde waar. Velen blijven liever in duisternis. Velen willen liever zeggen straks tegen de Heer, we hebben het niet geweten. Want laat ik het nou maar eens in het Nederlands zeggen voor één keer. Wij hebben het niet geweten. Wij wisten toch niet wanneer u komen zal. En wij wisten dat gij een strafmens zijt en al dat soort dingen meer. Ik citeer hier en daar maar eens wat, hè. Zo van... En dan zeg maar, ja, maar de Bijbel, daar kun je op een heleboel verschillende manieren uitleggen, zal ik maar zeggen. Ja, als je er moeite voor doet, hè, als je wil, als je de waarheid niet wil weten en op voorhand afwijst, dan kan dat. Maar wie eerlijk is, kan dat helemaal niet. En wie eerlijk is, zal moeten komen tot erkenning van de schrift als het woord van God. En als consequentie daarvan zal hij moeten komen tot aanvaarding van het oordeel Gods over zijn leven. Weg ermee, zand erover. Iemand zei gisteren het liefst beton, maar dat is ook zand. Maar, nou ja, hè. Zand erover, weg ermee enzovoorts. Opdat wij vervolgens zouden leven in, of zouden wandelen in nieuwheid des levens, heet dat. Als kinderen Gods. Vrijgemaakt van de heerschappij van de zonde in elk geval. Vrij van de schuld die wij als zondaren ten opzichte van God hebben. Maar als kinderen Gods, wandelend in het licht van Gods woord en van Gods geest. En dan zou het leven, zoals de zingende zusjes niet alleen zongen. Ik wandel in het licht met Jezus, maar ze zongen ook hand in hand met Jezus over het ruwe pad. Dat is het leven van een gelovige. Wilt gij gezond worden? Ja, dat kan, maar als je gezond bent, moet je ook verantwoordelijkheid dragen. Dat is waar het om gaat. Maar als je wilt, is geen enkel probleem. Dat kan zo zonder meer. En dus, hij wilde gezond worden. De Heer zegt tot hem, nou is niks moeilijk. Sta op, neem je bed op en wandel. Geen hocus pocus. Geen oplegging der handen. Geen door elkaar rammelen. Geen in de naam van Jezus of iets dergelijks. Helemaal niet, niks van al die toestanden. Volstrekt onbijbels. Komt wel elders voor, maar in de Bijbel niet. Althans niet waar de Heer zijn tekenen doet enzovoorts. Hij zegt gewoon, sta op, neem uw bed op en wandel. Dochtertje, ik zeg u, sta op. Lazarus, kom uit. Ga maar staan, ga maar verder. Vergeet je ziekte. Het is voorbij, afgelopen. Opstaan, wandelen. De man zegt niet, dat kan ik niet. Nergens voor nodig, opstaan, wandelen. De Heer zegt dat we het zouden doen. En wij doen het gewoon. Sta op, neem uw bed op en wandel. En begrijp je me goed? Hij zegt niet sta op. Zo van, en dan kan hij weer staan. Want de bedoeling is niet alleen dat wij opstandingsleven ontvangen als gelovigen van vandaag. De bedoeling is niet alleen dat wij wedergeboren worden. En dus eeuwig leven hebben ontvangen. En dus in de hemel komen of wat het maar wezen mag. De bedoeling is dat wij zouden opstaan om vervolgens te gaan wandelen. En als je wil gaan wandelen, begint het met opstaan, maar voor de rest gaat het om wandelen. En de bedoeling is dus dat wij wedergeboren zijn, hè, dat wij wedergeboren worden om de rest van ons leven niet langer onnuttig te zijn, maar om nuttig te zijn inderdaad voor God zelf en hem zouden dienen. Sta op en wandel. En terstond werd de mens gezond en nam zijn bed op en wandelde. En het was Sabbat, dat hadden we zelf kunnen bedenken, want de man was de rust ingegaan. Toen was het echt Sabbat. Dat kan alleen maar op de Sabbat. En voor ieder kind van God is het Sabbat. We houden op met werken en we geloven slechts, het tegenovergestelde van werken. Wij geloven, wij vertrouwen namelijk in het woord Gods en wij vertrouwen erop dat hij zijn werk in ons zal doen. Niet in de zin van hij zit maar wij vertrouwen erop eenvoudig omdat wij onze levens vervolgens ook inderdaad aan hem gewijd hebben. Nu wij gezond zijn geworden, nu wij opgestaan zijn en inderdaad in staat zijn om te wandelen, stellen wij onze lichaam, onze levens aan hem ter beschikking, opdat hij onze levens zou gebruiken. En als u zegt, daar staat hier helemaal niet bij, zeg ik, ja, wat denkt u dan dat deze mens in de tempel doet? Wat doet hij in de tempel? Want het eigenaardig is bovendien nog dat hij niet eens weet door wie hij genezen geworden is. Wij vragen aan elkaar, kent u de Heer Jezus? En dan bedoelen we meestal, ben je een gelovige, ben je wedergeboren, ben je een kind van God enzovoorts. Maar ik moet u zeggen, als je net bent wedergeboren, wordt het moeilijk om dan te zeggen dat men de Heer kent. Dat leert men pas later, wie hij werkelijk is. Normaal gesproken, als we het evangelie voor het eerst horen, zal het in de meeste gevallen zo zijn dat we horen over iemand van wie we verder nauwelijks enig vermoeden hebben, maar over iemand die inderdaad onze zonde gedragen heeft op het kruis en dat is het dan. En we komen tot geloof in hem, in dankbaarheid en zo. Er is niks mee mis, ik bedoel het heel positief. Maar dat we hem dan kennen, dat is wel een beetje overdreven. Dat leren we pas later. Dat is ook wat Paulus zei toen hij zei, ik heb dat allemaal schade en drek geacht, al dat godsdienstige gedoe, die religie, dat jodendom, wat er maar wezen mag. Hè? Hij zegt, ik heb het schade en drek geacht, ik zeg het dus nog netjes, hij zegt, ik heb het schade en drek geacht, ik noem het alleen maar gedoe, hè? Ik heb het schade en drek geacht, opdat ik Christus zou winnen, hem zou kennen. Te komen tot kennis van hem. En het wordt in alle brieven herhaald. Dat wil zeggen, ik was veel korter, maar het staat er overal. Het gaat erom dat we hem kennen en leren leven in gemeenschap met hem die we niet gezien hebben, maar nochtans lief hebben. En wat we zouden doen, is niet alleen komen tot geloof in de Heer Jezus Christus, opdat we van hem nieuw leven zouden ontvangen, maar wat we zouden doen, is inderdaad ons melden in de tempel, om de dood eenvoudige reden, dat we daar de Heer zullen ontmoeten en dat hij zich daar aan ons zal openbaren. Daar leren we hem kennen. Wat deze man deed, is in ieder geval vaststellen, ik weet eigenlijk niet wie hij is die mij genezen heeft. Maar wat hij doet, is kennelijk zich melden in de tempel. En het aardige is dat je natuurlijk moet vragen, wat doet zo'n man in de tempel? Zich toch melden bij God zelf. Zich melden bij de Heere voor zijn dienst. Anders heb je in de tempel immers niks te zoeken. Of je moet toerist zijn. Maar goed, hè. Maar, en dan staat er daarna, en dan staat er niet, daarna vond hij Jezus in de tempel. Het was even zoeken in de menigte, en het is nogal groot daar, maar er staat niet daarna vond hij Jezus in de tempel. Er staat daarna vond hem Jezus in de tempel. Ik leg het maar uit, want kennis van het Nederlands is ook niet meer wat het geweest is. Maar dat betekent dat Jezus hem vond. Hij ging naar de tempel. En het Oude Testament spreekt er al uitgebreid over. Het Oude Testament zegt, als men naar de tempel gaat, dan zou dat niet zozeer moeten zijn om hier of daar een offertje te brengen. Maar als men naar de tempel gaat, zou dat moeten zijn om zich door God te laten onderwijzen. Zoals de Heer zelf gezegd had, dat hij vanaf de Ark des Verbonds en van tussen de cherubim tot het volk zou spreken. De Oud-Testamentische profeten zeggen, men zou naar de tempel gaan, niet om er wat te brengen primair, maar in ieder geval om er wat te halen, om zich te laten onderwijzen. En wat men zou doen, is natuurlijk beide, men zou zich laten onderwijzen door de Heer en daarmee zichzelf beschikbaar stellen voor hem, voor zijn woord en daarmee voor zijn werk en dus voor zijn dienst. En daar pas leren wij de Heer kennen. Ik ben ervan overtuigd, ik weet niet of u het begrijpt, maar ik ben ervan overtuigd dat men de Heer werkelijk leert kennen, dat de Heer Jezus Christus werkelijk reëel voor ons wordt, ook in ons leven, alleen wanneer wij bewust bereid zijn hem te dienen. En waar we dat niet willen, leren we hem nooit kennen. Dan kennen we Jezus van Nazareth, hooguit die voor onze zonde gestorven is, en in de toekomst zullen we hem wellicht ontmoeten, enzovoort. En daar blijft het dan ook bij. We kennen zijn naam, weten er wat van te zeggen, weten hier en daar een bijbeltekst en dat is het dan. Maar hem kennen en zijn opstandingskracht kennen, zoals Paulus zegt in Filippenzen, dat heeft rechtstreeks van doen met de mate waarin wij onze levenswandel aan hem overdragen en ons aan hem ter beschikking stellen. En dat is wat deze man illustreert. Hij werd genezen en hij ging meteen naar de tempel. En daar vond de Heer Jezus hem van de schaafspoort via Bethesda naar de tempel. En daarna zegt de Heer tot hem, zie, gij zijt gezond geworden, zondig niet meer, opdat u niet wat ergers geschiedde. Want de bedoeling is uiteraard dat degene die gezond geworden is, zijn leven heeft ontvangen, inderdaad zijn leven wijdt aan de Heer zelf. Aan de Heer Jezus Christus. Niet onder het een of andere godsdienstige systeem of iets dergelijks. Maar gewoon aan hem persoonlijk. Los van wat het woordenboek en wat de Bijbel religie noemt. Maar in een levende gemeenschap met de Heer zelf. Dat is wat we zouden doen. En dat is ook wat de doop uitdrukt. Het is niet maar een watergraf zoals gezegd is. Het is uiteraard meer dan dat. De essentie ervan is ook niet dat men erin ondergaat als uitbeelding van het oordeel over de zonde waardoor de Heer Jezus Christus gebracht is. Maar waar het om gaat is uiteraard dat men uit datzelfde water weer opstaat. Als uitbeelding van nieuw leven en als uitbeelding van hoe men een nieuwe schepping geworden is in Christus en hoe men vervolgens dan inderdaad dat leven aan de Heer Jezus Christus wijdt. Want dat is de gang van zaken. Het verklaart meteen, om het tussendoor maar even wat te zeggen, het verklaart meteen waarom de Heer Jezus zelf gedoopt werd. Ik weet niet waarom men daar problemen mee heeft, maar er zijn uitgebreide theologische discussies over geweest. Altijd, waarom moest de Heer Jezus gedoopt worden? Want zeg maar dan, doop is toch een afwassing van zonde en hij had toch geen zonde? Of zoiets. Maar het is veel eenvoudiger. De doop is in essentie de uitbeelding van opstanding uit de dood. Van het verkrijgen van nieuw leven in plaats van het oude. En die weg van het oude leven naar het nieuwe leven is die weg die ingewijd werd door de Heer Jezus zelf. De eersteling bij uitstek die inderdaad stierf. Maar dat waren er meer die gestorven waren. Maar hij was degene die stierf en hij was de eerste die opstond uit de dood in een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, hij was de eersteling van een nieuwe schepping. Begrijp je me goed? Ik bedoel gewoon te zeggen, voorheen waren ook wel eens mensen uit de dood opgestaan, maar die zijn allemaal weer gestorven. Kwamen terug in een oude wereld. Verlieten het graf als het ware door de ingang. Terug. Waar het bijzondere van de opstanding van Christus is, dat hij, zeg ik dan maar weer populair, het graf verliet door een uitgang. Die er niet was, maar die hij gemaakt heeft. Of die voor hem gemaakt werd. Een ontsnapping om zo te zeggen. Waardoor hij inderdaad een nieuwe schepping binnentrad. En in die zin is hij de eersteling van een nieuwe schepping. En in die zin is hij ook de eersteling van het nieuwe verbond uiteraard. De hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De koning over de totale schepping als zodanig. Of hoe dat maar heten mag. En hij moest gedoopt worden, eenvoudig. Omdat zijn doop een uitbeelding was van zijn dood en opstanding. En onze doop, mijn doop, is net zo goed de uitbeelding van mijn dood en opstanding. Precies hetzelfde, er is geen enkel verschil tussen. En ik denk dat in de praktijk de aarzeling die men heeft om zich te laten dopen, de aarzeling die dikwijls toch wat groter is dan de aarzeling om gewoon tot geloof te komen, denk ik. Misschien heb ik het mis, maar daarom zeg ik denk het. Hè. Ik denk dat die aarzeling om zich te laten dopen in het algemeen voortkomt uit dat men bij die gelegenheid een bewuste daad doet. Dat is meer dan tot geloof komen. Dat is een beslissing die je neemt en daarmee uit. Hè. Maar dat men een bewuste daad stelt en zich er dan bijzonder van doordrongen is, dat men inderdaad een daad stelt die gevolgen heeft voor de rest van het leven. Begrijp je me goed? Ondergaan in water en er weer uitkomen, dat doen wij. Hoe vaak doet u dat? Doen ze dat hier al elke dag in Friesland? Of? Nou, dat weet ik niet. Maar bedoel, dat is niks bijzonders. Je wordt nat en je wordt weer droog. Dat begrijp ik ook. Daar is niks mee. Dat is hier straks ook zo. Er is niks magisch aan, er is niks occults aan, niks mystieks aan. Helemaal niks. Maar waar het om gaat, natuurlijk, is dat men daarmee uitdrukking geeft aan hoe men inderdaad die oude mens, die oude schepping is kwijtgeraakt. Hoe God dat definitief geoordeeld heeft en zegt, zand erover, want het betekent dat wij geen enkel excuus meer hebben tegenover de Heer om niet onze levens in zijn hand te stellen. En daar waar wij opstaan uit dat water, na onze doop zal ik maar zeggen, daar wordt uitgedrukt inderdaad hoe wij nieuwe schepselen geworden zijn in Christus. Niet meer onnuttig, maar nuttig geworden. Maar dat heeft alleen zin als wij ons inderdaad voor dat nut ook beschikbaar stellen. Dat is waar het om gaat. Niettemin, de Bijbelse gang van zaken is dat als iemand tot geloof komt, op hetzelfde moment gedoopt wordt. Er is maar één probleem. Dat is niet dat eerst de kerkenraad erover moet beslissen, want die dingen bestonden gelukkig nog niet vroeger. Toch? Er is maar één probleem. Het probleem is dat er water in de buurt moet zijn. Dat zegt de Bijbel ook, hè? De Bijbel zegt, zie daar is water, wat verhindert mij om gedoopt te worden? En dat is maar een retorische vraag uiteraard. Daar is water, dus ik kan gedoopt worden. En vanmiddag, hier is water, het kwam er niet zomaar, heb ik begrepen. Maar het is er nu. En wij zouden moeten vragen, wat verhindert mij om gedoopt te worden? Niets. Maar in het algemeen geldt dat waar men een beslissing neemt voor de Heer Jezus Christus, heeft dat inderdaad gevolgen voor ons leven. Een beslissing is nooit vrijblijvend. Maar, niettemin, het is het enige wat we kunnen doen. komen tot geloof in de Heer Jezus Christus. Ons tegelijkertijd als het even kan en daarna liefst zo spoedig mogelijk laten dopen, want dat is de gang van zaken. En onder alle omstandigheden ons bewust zijn dat wij zijn gekocht en betaald voor een kostbare prijs. En zegt de apostel, gij zijt duur gekocht, word geen dienstknecht van mensen, of van de wet dus, maar gij zijt duur gekocht, zo verheerlijk dan God in uw lichaam. En dat is de consequentie van als wij tot geloof gekomen zijn en ons het eigendom van de Heer Jezus Christus weten. Als we dat leven hebben ontvangen, dan is het de bedoeling dat we ons melden in de tempel, uiteindelijk gewoon een beeld van de gemeente als zodanig, maar dat we ons melden in de tempel, opdat we ons beschikbaar stellen in zijn dienst, en daar zal de Heer ons vinden. Dat is het idee. Daar zal hij ons vinden. Daar zal hij ons geven wat wij nodig hebben. Daar zal hij ons genade, barmhartigheid en hulp geven te bekwame tijd. Daar zal hij onze levensrichting en inhoud geven. Maar van ons wordt verwacht dat we ons aan hem overgeven. Dat is ook wat uitgedrukt wordt in de doop. We geven ons over aan degene die doopt, wie het ook is. In de verwachting, in de hoop, in de veronderstelling of gewoon in het geloof. Dat er niks verkeerd zal gaan, maar in tegendeel, dat we uit het water zullen oprijzen en inderdaad op die manier leven ontvangen. En zo is het met de Heer Jezus, wij zouden ons aan hem toevertrouwen, opdat hij ons tot zich zou nemen, opdat hij ons zou deelgenoot maken aan zijn dood, begrafenis en opstanding, Romeinen 6. Opdat we daarna inderdaad nuttige dienstknechten der gerechtigheid zouden zijn, Romeinen 6. Niet onder de wet, maar onder de genade. Ik mag u uitnodigen vanmiddag. Inderdaad, om tot geloof in deze Heer Jezus Christus te komen. En op zijn vraag, wilt gij gezond worden? Te antwoorden, ja, ik wil. In dat geval kunt u meteen opstaan, letterlijk ook bedoel ik, kunt u meteen opstaan en met ons meegaan naar achteren om ons gereed te maken voor de doop. En voor degenen die al lang tot geloof gekomen zijn, of kort, kan natuurlijk ook. Zie, hier is water. Het is niks wat u verhindert om gedoopt te worden. Het is nu de gelegenheid om een beslissing die u wellicht al genomen hebt eerder, om die ook voor de Heer te bekrachtigen en uw leven aan hem te wijden. Mag ik u dan vragen om met mij erachter te gaan om ons gereed te maken voor de doop? En ik geef het woord weer over aan broeder Klaas Boersma.